Je luistert naar de podcast die hoort bij het podcastfestival dat op 29 september 2018 in Lab 111 werd georganiseerd. Jawel, het eerste podcastfestival van Nederland. In deze podcast hoor je wat je hebt gemist op het hoofdpodium. Dit is een live opname van de afsluiter van de dag. De podcastclub met Chris Baeyema, die je kent van zijn podcast De Man met de Microfoon. Hij werd geïnterviewd door Misha Melita en Lieve Heremans van de podcastclub. Dat is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts. Benieuwd naar de podcastclub? Vind de podcast van de podcastclub in je favoriete podcast-app. Ook op Spotify en op Facebook en Twitter.
Ja, dat is een mic check.
Mic check,
1, 2, 3. Mic check, 1, 2, 5, 7. Ben jij er klaar voor eigenlijk?
Ja hoor.
Niet echt, maar. Niet echt?
Jawel.
Ja, welkom allemaal.
Bij alweer het tweede seizoen.
Dit is het, de aftrap van het tweede seizoen van, van de podcastclub. Dat is een, de podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcast. En dat is iets wat Lieve Heremans en ik samen elke maand organiseren hier in Lab 111.
En jij bent Misha Melita.
Dat is zo, ja.
En de luisteraars die dus niet hier live bij zijn, kunnen nu iets merken. Toch?
Is dat zo?
Ja, we zijn op een podcastfestival.
Oh, ja, dat is zo.
Dat snappen zij helemaal niet.
Nee, daar snappen zij niks van.
Dus waar zijn we dan nu eigenlijk? Het is ook in Lab 111,
dat komt goed uit. Ja, shit. Ik moet ook iets zeggen. Ja, we zijn op het podcastfestival in Lab 111. Het eerste echte Nederlandse podcastfestival. En de mensen hier in de zaal...
En de mensen in de zaal zijn
blij. Die hebben al de hele dag een hele leuke dag achter de rug, hoop ik. En dit is een beetje de kers op de taart van de hele dag.
Headliner noemen ze het wel eens, toch?
Ja, misschien de headliner, het hoogtepunt.
Ja.
Dus als jullie... We willen het graag heel interactief maken.
We zijn alleen de microfoon.
Dus de hele dag hebben jullie misschien wel vragen opgekropt. En dan kan je zwaaien en dan komt Erné naar je toe met de microfoon. Maar het allerleukste is natuurlijk dat we Chris Baeyema hier hebben. Van Man met de Microfoon.
Misschien moet je even Chris zeggen.
Ik denk dat er best wel veel fans in de zaal zitten.
Ja, wat moet ik zeggen? Ja, ontzettend leuk. Je ziet je luisteraars niet zoveel natuurlijk.
Nee.
En daarvoor hebben we dit festival ook georganiseerd.
Want zijn er veel fans? Heeft iedereen hier wel eens Man met Microfoon geluisterd? Handen omhoog.
Wow, echt veel. Dit is wel wat we willen ook met de club, dat mensen het hebben geluisterd. Dat is tot nu toe...
Moet inluisteren wil je kunnen verschijnen op de club.
Ja, net als een boekenclub. Dan heb je ook het boek gelezen.
Ja.
Dus nu, iedereen heeft alles geluisterd. Of in ieder geval de laatste.
Of twee keer hoor ik in
Maar we hebben ook nog gewoon een fragmentje voor mensen die het nog niet helemaal snappen, toch?
Ja.
Of nee, laten we eerst gewoon even terug naar de basis. Chris.
Ja.
Jij was radiomaker.
Ik was radiomaker. Ja, ik ben eigenlijk ook ik vind mezelf nog steeds eigenlijk een radiomaker.
Ik luister elke week naar Mandjaren en dan hoor ik af en toe ook nog Chris
voorbij komen. Ja, dus eens in de... Twee weken maak ik ook nog een reportage voor het eetprogramma Mandjaren.
Dat is op vrijdagavond op NPO 1. Maar ik kan met reclame terugluisteren als podcast.
Echt? Met reclame? Oh ja. Ze knippen het helemaal
knippen
niet los.
Nee.
Dat is altijd slordig. Maar nu ben je dus ook podcastmaker.
Ja, sinds 2015. Maar dat kwam vooral... Ik had een idee waar geen ruimte voor was in Hilversum. Want ik wilde eigenlijk een programma maken wat een soort mix was tussen... feit en fictie, dus documentaire en hoorspel. En dan waren er een paar half uurtjes. Maar ik dacht, ik wil eigenlijk een langlopend programma. En toen was Serial net een enorm goed succes in Amerika. En toen dacht ik, nou ja, als ik dan begin in Nederland... misschien met een podcast kan ik wat aandacht genereren in het begin. En dat ik misschien heel snel luisteraars aan me kan binden. Dus toen ben ik begonnen. Maar het idee kwam in 2014. Toen heb ik echt een jaar lang wel geld bijeen verzameld en... gewerkt aan een goed idee. Want ik dacht, als je met een programma begint... dan moet het meteen duidelijk zijn wat er voor een programma het is. Dus het moet meteen staan. Want als mensen naar je gaan luisteren... dan hoppen ze waarschijnlijk van de laatste meteen door naar de eerste aflevering. Dus dan moet het wel...
Een beetje consistent zijn.
Een format, noemen ze dat.
Een format, ja. En ik dacht, ik moet een format maken... wat in ieder geval dan 3 seizoenen houdbaar is. Want zelf heb ik het... Ik wil weer iets heel anders maken. Maar toen dacht ik, nee, dat moet je niet doen.
En wat was het dan dat de omroep zei, zien we niks in?
Er was, is, natuurlijk voor documentaire is er heel weinig ruimte sowieso op de radio. Volgens mij voornamelijk alleen nog maar radio doc op Radio 1 op zondag.
Ook met reclame.
Ook met reclame als je het luistert als podcast. Ja, het was gewoon dus die combinatie van feit-fictie. Want dan, het kon dan niet in het hoorspel half uur. En het kon ook niet als documentaire. Toen dacht ik, ja, volgens mij is het hartstikke leuk idee. Dus ga maar maken.
En vanaf het begin heb je al die oranje bus, toch? Dat hoort wel echt bij
ja,
de vorm.
Ja, die oranje bus had ik al, als ik heel eerlijk ben. Want ik wilde eerst een ander programma maken waar ook geen ruimte voor was. En toen dacht ik, ik hou die oranje bus net zo lang tot ik er iets bij verzonnen heb. Ik heb die oranje bus nog steeds. Als een soort, het is mijn talisman en mijn uithangbord eigenlijk, mijn logo.
Je kan zeggen, ik ben van die bus.
Ik ben van die bus, ja. Dat werkt heel vertrouwwekkend.
Ja.
En... ja, ik zeg het heel vaak, ja. Dus als je een podcast maakt, is misschien best een tip. Want je bent nergens van, hè? Alleen van je eigen podcast. En vroeger kon ik zeggen, ik ben van de KRO. En als je dan in het zuiden van het land was, nou, dan werd er taart, zal maar zeggen, min of meer al voor je klaargezet en de deur ging open. Ik heb vroeger met een KRO windjas door het land gelopen. Nou, dat waren gouden tijden, jongen. Dan kwam je overal binnen en iedereen liep helemaal leeg. Maar dat had ik dus niet meer. Dus ik was niet meer van een omroep. En toen dacht ik, ja, dan moet ik iets hebben waar ik naar kan verwijzen dat ik wel serieus ben. En niet een of andere gek.
Met een microfoon.
Met een microfoon of iemand die een klein foxpopje komt halen. Dus ik parkeer eigenlijk mijn bus en dan wijs ik naar die bus. Ik zit ook eigenlijk helemaal niet zo vaak in die bus om dingen op te nemen. Maar zeg ik alleen maar, ja, ik ben van die bus. En dan zit dan een professioneel logo op. En dan denken mensen, nou, dat zijn
zal.
Ja. En nu betrouwbare ben je dus... jongen of man.
Met
ja.
Een bus.
Die gek met die microfoon. En nu ben je dus van die podcast. Maar dat was toen je begon in 2015, kwam de eerste aflevering uit. Was dat nog niet zo, toch?
Nee, maar dat is ook voor de mensen op straat natuurlijk ook niet zo. Want niemand weet wat een podcast is. Hè.
Vraag je dat elke keer?
Ja, en dan zie je mensen echt meewarig knikken dat ze het begrijpen. En dan zie je, nou, die begrijpen het niet wat dat is. Maar ik doe wel, ik help vaak wel mensen. Dan zeg ik van, oh, maar u heeft een iPhone, zie ik. En dan laat ik ze meteen abonneren.
Ja, je sprok op je
eigen programma.
Heel slim.
Ja.
Dus jij hebt heel veel abonnees ook.
Ja, voornamelijk eigenlijk alleen maar omdat ik steeds mensen in een iPhone...
Maar je hebt ook misschien wel een beetje in lijn met de grote man Alex Bloomberg. Of was het Ira Glass? Die met zijn moeder of met zijn oma heeft hij een filmpje gemaakt over wat een podcast is.
Ira Glass, ja. Ik heb met mijn moeder ook gedaan, ja.
Ja, dus daar hebben we een fragmentje van. Dat gaan we nu horen.
Oh, oké, ja.
Hoi Chris.
Hey, hallo.
Ik zoek eigenlijk mama, is die er of niet?
Jawel, ik zal eens even kijken.
Ja.
Gerda.
Gerda.
Ja?
Je zoon.
Oh.
Ze is in de tuin bezig.
Oké.
Hi.
Hey, hallo met Chris. Ik neem dit ook op nu, hè?
Oh.
Ik denk ik bel jou even op. En dan ga ik aan jou vragen wat jij denkt dat ik nu ga doen. Weet je wat een podcast is?
Kleine, korte dingetjes.
Oké. Okay. Want ik ga nu geen radio maken, maar een podcast, toch?
Ja, je gaat een podcast maken.
Maar je weet niet wat een podcast is?
Ja,
je moet gewoon heel eerlijk zijn.
Nee, op dit moment niet, nee.
Ja, ze weet wel waar ze het kan luisteren. Ja. Maar ik heb dus ook een filmpje opgenomen. Ik dacht dat je dat ging laten zien. Dat mijn moeder gaat uitleggen hoe makkelijk het is om een podcast te luisteren en te downloaden. En mijn laptop is ooit gestolen waar de originele opnames op stonden. Want het waren 45 takes. Want ze begreep er helemaal niks van. Maar echt, hè? En het filmpje was dus om uit te leggen hoe makkelijk het is. Je ziet ook in het filmpje dat ze begint met een laptop en ze eindigt met een iPad. Want ze zat in het begin echt de hele tijd op die laptop zo met haar vinger op het scherm. Dus als je heel goed oplet, kun je dat verschil zien.
Dat is grappig.
Ja, maar ze luistert heel trouw.
Oké, ze luistert wel echt.
En het zijn geen kleine korte dingetjes die je maakt.
Nee, ik kan zelf bepalen wat het is. En ik werk wel met een thema elke maand. Dus meestal rijd ik met mijn bus een week rond en ga ik gewoon met mensen praten. En dan denk ik, oh, dit is wel eigenlijk wel een leuk onderwerp. Of dan zijn er twee verhalen die een beetje met elkaar raken. En dan ga ik gerichter mensen interviewen op één onderwerp. Maar soms is er één verhaal heel lang. Er is ook één aflevering met één heel lang verhaal. Of misschien twee lange verhalen of heel veel korte dingetjes. Omdat mijn moeder het over korte dingetjes had, had ik de tweede aflevering alleen maar korte dingetjes gemaakt. Ik denk, nou ja, heeft ze toch wel een beetje gelijk. Maar je kan dus als podcastmaker zelf, dat had ik ook niet in het begin door, je kan helemaal zelf bepalen hoe lang iets duurt. Dus ik kan helemaal op het verhaal, de lengte helemaal zelf bepalen. Dus ik kan denken, nou, dit is een verhaal van 8 minuten of een minuut.
Dat lijkt me ook een groot verschil met werken voor de omroep.
Ja, en ik heb heel veel dingen pas gaandeweg ontdekt. Bijvoorbeeld over de lengte of over... ik wilde eerst elke 2 weken uitkomen en dan 20 minuten. Maar de eerste aflevering was al 3 kwartier. Dus toen dacht ik, nou, dan is het dus een maand. En toen dacht ik, ja, je moet een soort afspraak met je luisteraar hebben dat je elke maand verschijnt. Die heb ik wel, maar ik hou me inmiddels niet meer heel erg aan die afspraak. Maar daar krijg ik niet meer heel veel. In het begin kreeg ik daar klachten over als ik te laat was, maar nu niet. Omdat mensen toch wel die aan het luisteren zijn, die hebben wel door dat af en toe duurt het iets langer voordat een podcast weer verschijnt.
Maar heb je sowieso, krijg je vaak commentaar dat mensen zeggen: hey, dit was leuk, of nou, dit hoef je niet meer te doen.
Te kort.
Nee, je krijgt wel heel veel reacties van mensen die het leuk vinden. Als je voor de radio werkt, krijg je echt nooit, echt nou, eens in de 10 jaar misschien een keer een mailtje onder ogen. Maar de podcastluisteraars zijn hele trouwe mensen. Die echt, ja, want die botsen niet toevallig tegen jou aan, maar die gaan echt voor jou zitten.
Ja, die zijn echt op zoek gegaan.
En, ja, dus dat is heel leuk. En heel veel jonge mensen, hè, want normaal maak ik iets voor Radio 1. En daar zijn mensen 65 plus gemiddeld.
Ja. Maar denk jij ook aan de luisteraar als je iets maakt? Nee. Heb je iemand in je hoofd?
Nee. Ik denk alleen maar aan mijn vriendin, of die het zou begrijpen, denk ik. Of aan mijn moeder. Maar voor de rest niks, ja.
Dat is een breed publiek.
Dat is heel breed. Als je een vriendin en mijn moeder hebt, dan heb je eigenlijk een helft.
Heel Nederland. Ja. Als er trouwens een vraag is uit de zaal, dan kan dat
altijd.
Zijn
we er nu voor open? Maar misschien is het nog te vroeg. Ik heb een vraag die niet in het draaiboek staat. En dat is dan een soort van vraag uit de zaal. Maar ik heb heel veel podcasts geluisterd waarin jij wordt geïnterviewd over het maken van je podcast. Ja. Want ik luister graag podcast. Hoe vaak is dit fragment voorbijgekomen?
Oh.
Of heb je daar geen idee van?
Oh, dit fragment? Ja, ik dacht, we krijgen nu dat fragment. Ja. Je kan het nog zo editen dat er nu nog een nieuw fragment komt, hè? Nou, op avondjes komt het wel eens langs, ja.
Van de kleine korte dingetjes.
Van die kleine korte dingetjes. Ja, omdat het is een leuke introductie. Want dit was ook het allereerste wat je hoort bij mijn allereerste aflevering. Dit is ook wel gewoon een introductie van, oh ja, je maakt een podcast, wat leuk, maar niemand weet wat het is. Dus, nou ja, we gaan eens kijken wat het oplevert.
Ja, was voor mij ook heel makkelijk researchen. Dat was gewoon play.
Maar noem je het ook wel eens anders? Dat je zegt, ik maak niet een podcast, maar ik maak audio.
Ja, ik zeg ik maak een radioprogramma, zeg je gewoon tegenwoordig. Ik maak een radioprogramma en je kunt het op je telefoon luisteren of op je computer.
En dan is het gewoon makkelijker.
Ja, omdat mensen een radioprogramma, dat hebben mensen wel paraat. In een podcast toch nog steeds niet. Ik zeg, het wordt wel dan heel snel, om het een beetje te peilen of mensen het kennen. Maar ja, het is gewoon radio natuurlijk eigenlijk.
Ook. Is dat zo?
Ja. Oh. Dat is verboden op dit festival om te zeggen.
Oh ja, vind
Michiel
ik ook.
Michiel Veenstra heeft vanochtend gezegd dat het gewoon audio is.
Audio, ja. Ach.
Dat is het sowieso natuurlijk.
Ja.
Dat niet, oké. Okay. Nou. Het maakproces. We hadden het net over je moeder en je vriendin. Die zijn allebei heel erg betrokken. Maar je vriendin heeft een speciale rol, toch, in het maakproces?
Nou, zij is, en daar heeft ze zelf, hecht ze daar heel veel waarde aan. Zij is mijn eindredacteur. Dus zij luistert het, als het eigenlijk al af is, nog een keer helemaal na of het allemaal klopt. En of er geen foutjes in zitten en of er dingen, nou ja, of er dingen nog uit moeten eventueel. Maar daar wordt niet zo heel veel in veranderd. Want ik maak het meestal helemaal af.
Maar, en wat is dan einde? Is het meer een soort corrector?
Ja, zoiets. Maar dat moet je niet tegen haar zeggen.
Ik begrijp het niet.
Oh, zij is gewoon echt eindredacteur.
Paulien, als je luistert, ja. Je bent de
echt eindredacteur.
Echt heel belangrijk.
Ja. Ze heeft wel een keer een scènetje gezegd. Nou, dat is niet. Het was een heel mooi documentaire verhaal. En dan kwam er nog een scènetje voor het einde van het programma. Toen zei ze, ja, dat kan je net zo goed eruit halen. Zo leuk was dat niet.
Dus dat ja, heb je toen zei,
oké.
Heb okay.
ik er wel uitgehaald. En dacht, ja, zo leuk was het niet.
En je hebt ook altijd de combinatie tussen echt en bijna echte verhalen.
Ja.
Waar komt dat vandaan of waarom heb je dat...
Ja, ik vind dat... Ik heb veel hoorspelen ook gemaakt. En het leek mij gewoon leuk om een soort combinatie te maken van echt en niet echt. Ook omdat ik dacht, als ik dan een thema heb en misschien is het thema ijskasten. En dan ga ik mensen allemaal over ijskasten interviewen. En als ik dan wat scènetjes schrijf, die gaan dan in ieder geval over die ijskast. Want dat heb ik helemaal onder controle. En daardoor lijm ik gewoon zo'n hele uitzending aan elkaar. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Vooral ook omdat ik heb het in een normaal... Daarvoor had ik ook wel dat ik dacht... Oh, weet je wel, met dit documentaire, waarom doen mensen niet wat ik wil dat ze doen, weet je wel?
Oh ja.
Dat heb je wel als je denkt van, ja... Vertel het nou iets. Terwijl als je iets schrijft, kan je met mensen meteen laten doen wat je wil. En die afwisseling is heel fijn. En daar dacht ik, nou, misschien kan ik het in één programma doen.
Want dat kon ook niet op de omroep, toch? Dat zei je net. Het kon ook niet op de omroep.
Nee, want dan past het niet in een uur. Want een uur is dan of hoorspel, of documentair, of sport. Weet ik niet. Nee, heb ik geen.
Of sport, ja.
Ja.
Die heb je nog niet erin.
Nee.
We hebben ook een vraag. Uit de zaal, hier.
Oh, eindelijk.
Oh, en ook nog drie achterin. Nou, komt er, komen zo naar.
Oh, je kan het ook, ja.
Ik was benieuwd of je met het programma wat je maakt... ook probeert een soort tijdsgeest te vangen voor de toekomst. Of is dat allemaal veel te diep en ver gezocht?
Nou, is het een soort tijdscapsule?
Ja. Ik ben daar niet mee bezig, maar stiekem hoop ik dat wel. Dat als je het over 10 jaar luistert, dat je denkt... oh ja, weet je wel, waren ze toen daarmee bezig? Of dat lijkt me wel te gek. Het idee... van tevoren dat ik dacht van, weet je, stel je nou voor dat je een programma hebt en dat je daar heel lang mee door kan gaan. Ik hou van dingen waar je van tevoren denkt, jezus, dat is een veel te groot project, weet je wel. Ga ik aan mijn 20e aflevering beginnen. Dat is best wel, ja, vind ik best wel leuk, dat je dan echt gewoon een hele berg aan verhalen hebt uit één buurt. Dus dat zou best wel iets kunnen zeggen over nu, maar ja, omdat we in het nu zitten, weet ik nog niet.
Weet je wat dat is?
Ja, je vertelde net dat er geen ruimte was bij de omroep. Inmiddels ben je de man van het busje en de man van de podcast. Hebben ze wel eens nu nog gereageerd? Van, ah shit, hadden wij toch maar...
Kom
ja, ze hebben
terug.
Wel gevraagd. Ja, dat hebben ze wel gevraagd.
En toen
of ik terug wilde komen.
Nee, ik vind podcast toch leuk.
Nou ja, hangt er vanaf onder welke voorwaarden. Maar ik heb voorwaarden gesteld en nooit meer wat... Nou ja, want, en heb ik vanaf het begin aan gezegd ook... Kijk, we zeggen wel allemaal de podcast, dat wat ik maak, is eigenlijk veel te duur, veel te intensief. Dus ik weet niet of dit het gaat halen. En ik vind eigenlijk wat ik maak een typisch NPO-programma. Dus eigenlijk vind ik dat de NPO mij zou moeten hebben, zal ik maar zeggen. Want voor mij is het wel moeilijk om sponsors binnen te krijgen, omdat ik... steeds moet uitleggen dat het heel intensief is. Het is niet twee mensen aan een tafel en over auto's praten... waar je dan een leuke autoreclame voor kan zetten, weet je wel? Het is best wel... Ik heb wel iets verzonnen wat niet zo heel slim is. Marketingtechnisch niet zo heel slim is.
Maar toch lukt het je wel, toch? Om een sponsor
ja,
uit de koffie
ik ben benieuwd hoe lang. Dus we, ja. Want ik heb nu bijvoorbeeld...
Misschien, want ik heb het fenomeen podcast eigenlijk vandaag pas ontdekt. Mm. En ik vind het een heel interessant gesprek.
Ja, kijk, kijk. Welkom bij de club.
Ja, nou, mijn vraag is dus eigenlijk, wat is precies je concept? Want ik heb geen... Je bent bekend van een busje blijkbaar, maar... ik heb geen idee eigenlijk wat je maakt.
Oh
dus
ja.
Wat is
nou,
het?
Eigenlijk is het zo, ik maak een programma van 3 kwartier met verhalen. Dus ik rij met mijn busje door mijn eigen buurt, dat is Amsterdam-Oost... Ik interview mensen en ik verzamel verhalen. Dus ik ga gewoon de straat op en dan kan ik het bijvoorbeeld... Nou, misschien heb ik het over is een onderwerp politie. En dan ga ik mensen allemaal over... Hè, ben je wel eens met de politie in aanmerking gekomen? Hè, wat is jouw ervaring met politie? Want het is handig om mensen in een trechter te duwen, zeg ik ook altijd. Want als je zegt, heb je een goed verhaal? Weten mensen niet. Maar als je zegt, heb je een goed verhaal over de politie? Nou, dan is dat misschien wel een verhaal wat boven komt. Ik interview heel veel mensen en daar komt een selectie van in het programma. Dat zijn dus documentaire verhalen. En daartussendoor schrijf ik dan ook een paar scènetjes met acteurs over de politie. En dat komt dan in één programma. En dat praat ik dan aan elkaar. En het is ongeveer tussen 35 minuten en een uur is één aflevering.
Echt een luister, nog een vraag?
Nog een vraag, yes.
Ik heb een vraag. In het begin heb ik heel veel naar je geluisterd, maar het duurde altijd zo lang voordat er weer een nieuwe aflevering kwam. Dus ik
ongeduldig geluisterd.
Maar, nu kan je weer heel veel inhalen.
Ja, inhalen. Maar maak je ook opnames 's avonds?
Ik ben een ochtendmens. Ik ben heel matineus, ook omdat ik kinderen heb. Ik ga heel vroeg naar bed. En daarom heb ik wel mijn derde aflevering De Nacht gedaan. Ja. Dus toen ben ik wel 's nachts ook op pad gegaan. Omdat ik mezelf wilde dwingen ook te kijken hoe mijn buurt er 's avonds laat en 's nachts uitzag.
Er wonen steeds
meer... Heb ik daar je vraag mee beantwoord?
Nee. Oh. Ik wou wat zeggen tegen je. Er wonen steeds meer expats in de buurt. Interview die eens, dacht ik.
English, man with the microphone.
Om expats te interviewen. Ja, kan. Ja.
Neem
als
het
ik tegen ze aanloop, ja.
Ja, misschien is het leuk om het even over het proces te hebben, want je hebt net een beetje verteld inderdaad wat je format is.
Het is maar... een intens proces, want het kost dus zoveel tijd dat de NPO jou niet gaat betalen.
In principe niet, nee.
Hoeveel tijd kost dat dan?
Ik ben gewoon een maand bezig met één aflevering. Ik ben natuurlijk niet continu mee bezig, maar ik ga echt met die bus. En het stomme is ook, vragen mensen ook heel vaak, heb je dan niet al van tevoren een thema? En dat is natuurlijk best wel handig, maar op een of andere manier ga ik dan toch met die bus rijden en maar even met mensen praten. En heel vaak heb ik ook een... Dan denk ik van, dat is misschien wel een goed thema. Oh, ja, dat, ik heb nu, in de zomer, is mijn auto weggesleept.
De bus?
Mijn gewone auto. Of onze auto.
Van de eindredacteur.
'S avonds laat. Ik lag bijna al in bed. Wordt er aangebeld en een buurman zegt... je auto wordt weggesleept. Dus met een... Ik op mijn blote voeten... ik achter die vrachtwagen aan... of weet dat, zo'n kabelwagen. Woedend was ik. Echt woedend. Bijna tot huilend toe. Daar later dacht van... what the fuck is dit? Maar toen dacht ik, het is eigenlijk best wel een goed onderwerp. Maar toen ging ik de straat op. Toen zei ik, bent u eens een keer heel erg woedend geweest? Hele slechte vraag. Dus heb ik echt gewoon, dat je een paar dagen de straat op gaat om mensen naar hun woede te vragen. Dat is gewoon niet een heel goed idee.
Maar hoezo niet? Dan hebben mensen daar geen verhaal bij.
Nee, het is ook niet een leuke binnenkomer. Nee, dus je moet eigenlijk een soort stappenplan hebben. Dus nu heb ik de auto... voorlopig even als onderwerp. Want dat is een heel zacht onderwerp om in te glijden. Snap je? Wat heb je met auto's?
Gezellig.
En dan kan je dit tussendoor gaan vissen... wat dan misschien een leuk verhaal is.
Maar normaal gesproken ga je dus gewoon de straat op... en dan zeg je...
hallo.
Hoi.
Ja, nee, wacht even. Doet u hier?
Chris wordt heel vroeg wakker en dan?
De hele dag.
Nee.
Je denkt, vandaag ga ik podcasten.
Dus nu staat mijn bus in Amstelveen. Als iemand een parkeerplek heeft, ik wil ervoor betalen in Amsterdam-Oost, dan is het goed. Maar dus dan fiets ik naar Amstelveen en haal ik die bus op en dan ga ik met die bus naar de buurt. En dan kijk ik alleen maar wie is er aardig. Want dat is dan de eerste persoon die ik wat ga vragen.
Hoe zie hoeft je dan, dat dan niks.
Ja, weet ik veel. Je ziet toch wel aardige mensen van, weet je wel, die een beetje vrolijk rondlopen. En dan denk ik, hoef niks uit te komen, maar dan krijg je een beetje zelfvertrouwen. Daar gaat het ook om.
En, jij krijgt dan zelfvertrouwen.
Je moet altijd een drempel over. Dus dan ga je eerst maar gewoon een beetje babbelen. En dan kom je via de ene op de ander. Maar het gebeurt ook best wel vaak dat ik na 3 kwartier denk... dit is niet mijn dag. En dan ga ik weer naar huis. En omdat ik dan thuis kan monteren, kan ik wel gewoon doorwerken. Maar ja...
Maar dan heb je gewoon 5 mensen aangesproken... en die zaten allemaal van, ik ben nooit boos.
Ja, precies. Of dan is het een heel slepend verhaal. Of je hebt ook heel vaak mensen... Ik heb een keer naast een vrouw gezeten bij de dierenarts. Die zei, ik heb zoveel meegemaakt. Nou heb ik echt 1,5 uur naar de ene, naar het andere saaie verhaal moeten aanhoren. Dus dat heb je ook wel. Ik heb zoveel meegemaakt.
Ja, want als je de podcast luistert, dan... Ik denk ook wel eens van, jeetje, die Chris die beweegt zich door de wereld. En die loopt tegen echt gouden verhalen.
Iedereen loopt meteen leeg.
Ja.
Ja, dat is dus niet zo.
Dus daarom is het ook zo arbeidsintensief.
Ja.
Intens,
heftig, ja. Hebben jullie nog een vraag voor de man met de microfoon?
Hoi, ik ben Edwin. een vraag. Het is heel arbeidsintensief, dat heb je al verteld. Het is ook duidelijk. En voor mij hoeft het ook niet elke maand uit te komen, want kwaliteit voor kwantiteit, zeg ik altijd maar.
Ik voel hem maar.
Nee, ik ben gewoon fan van wat je doet. Je hebt hele bijzondere verhalen gevangen. Die ene lange uitzending met één verhaal, die documentaire, was ook waanzinnig goed. Mijn favoriete is De Bankjes. Omdat er één moment in zat dat ik dacht, ja, dat is goud. Het was gewoon een detailtje. Het was de vrouw die al heel haar leven voor haar zoon heeft gezorgd.
Ja, Tini.
En uiteindelijk had ze dan nu een hondje. En ze zei, ze kon niet leven, merkte ik, zonder dat ze voor iemand zorgde. En dan dat ene zinnetje dat je zegt, ga je dan niet eens lekker de deur uit? Dat ze zegt, nee, want je kan het ene dat beestje toch niet alleen laten. Hè? Ja, dat zegt zoveel over dat personage. Dat vond ik het meest gouden stukje ooit.
Oh, leuk.
Heb je zelf een favoriete uitzending?
Ja, zeker.
En welke is
Martini
dat?
Bijvoorbeeld met dat hondje, dat is ook wel leuk. Ik neem alles op in mijn buurt. Dus ik zie Tini met dat hondje heel vaak nog lopen. En die is ook de hele dag met dat hondje bezig nog steeds. Ja, ik vind mijn mooiste aflevering, mijn eigen favoriet, is de aflevering muziek. Daar zit een man in, een accordeonleraar. En ik had gewoon bij een muziekschool gevraagd, ik vind accordeon zelf heel leuk. Dus ik had gezien dat er een bord hing bij een muziekschool, accordeon. Toen zei ik, ja, toen heb ik gewoon gevraagd, wie geeft die les? Nou, dat was een meneer, dus ik belde hem op. Ik zeg, ja, mag ik langskomen? Ja, is goed. Dus ik had gewoon 2 gevulde koeken meegenomen en ik ging gewoon bij hem thuis zitten en maar gewoon opnemen en praten. En toen, ja, dat duurt dan heel lang, maar op een gegeven moment begon hij over een soort ongelukkige liefde in Roemenië te praten. Nou, dat was echt zo mooi, vond ik. En ik weet ook zeker, ik ben dan heel blij dat ik daar tegenaan loop. En dat zou op Radio 1 never nooit ergens uitgezonden kunnen zijn. Het is gewoon een alledaags verhaal van een man die verliefd wordt op een onmogelijke vrouw in Roemenië en daar 36 jaar lang brieven mee aan het schrijven is in de hoop dat er nog iets uitkomt. En dat lukt dan niet. Ja. En dat was een hele leuke man. Ja. En ja, dus, nou, en het feit dat je weet van, nou ja, dit is iets waar je dan tegenaan botst. Want dat vind ik ook heel fijn. Dat in Hilversum moet je heel vaak al een verhaal hebben voordat je het maakt. Dus dan moet je het al pitchen. Nou, dat vind ik niet zo heel interessant, niet zo leuk. Want ik bots liever tegen iemand op en dat er dan pas een verhaal naar boven komt. Dus dat vind ik ook wel heel fijn om op die manier te werken. En als je dan tegen iets aanbotst wat je dan een heel mooi verhaal vindt, dan is dat extra fijn.
Maar je moet eigenlijk dus heel veel rondlopen om ergens tegenaan te botsen.
Ja.
Maar wanneer loop je er tegenaan en denk je,
geen idee. Soms dan sta ik weer met mijn recordje en denk ik, hoe doe ik het nou ook alweer? Dan weet ik het echt niet. Van ja, ga maar op die man af of zoiets. En dan, ja, ga maar een gesprekje, weet je wel.
Maar als iemand iets vertelt, dan op een gegeven moment denk je, dit is een verhaal.
Ja, dit is een verhaal. Dus dan ga ik heel erg, en dan ben ik ook best wel streng. Dus als ik denk, dit is het verhaal, en mensen gaan een hele andere kant op, dan zeg ik, nee, George, terug. Hè, want je was in dat zwembad. En nu staan we opeens in een Oostenrijkse skihut. Dat was niet de bedoeling. En dan, ja, dan ben ik, dus als ik het verhaal te pakken heb, dan ga ik ook eigenlijk wel, ben ik meer een regisseur van een documentaire. Dus dan, en dan moeten ze het nog een keer vertellen. Nee, en dan, dus dan ga ik, ja.
Heb je ook vaak inderdaad verschillende takes, dat je mensen nog een keer iets laat vertellen? Nog
ja,
een
niet
keer
zo heel veel, maar soms zeg ik wel, begin maar even met, weet je wel, het was 1973 en ik kwam daar in die skihut aan, als toch het skihut verhaal beter was. Dat doe ik wel.
En dan hoef jij niet die voice-over te maken.
Ja, dus je kan ook denken van, het is soms wel mooi als iemand zijn hele verhaal zelf vertelt. Dus als je dat materiaal in principe hebt, dan is dat wel fijn. Dus soms zeg ik, oh, maar ik zat er zelf doorheen te praten. Kan dat nog een keer? Of soms komt er een brommer heel hard voorbij en zeg ik, stop even. En je probeert heel vaak, dus als iemand een verhaal begint te vertellen, check je heel snel of iemand het nog een keer zou kunnen vertellen. Dus dan zeg je, zou je dat nog een keer kunnen vertellen? Ja, dus dan ben je ook gerustgesteld dat je hem kan onderbreken, bijvoorbeeld. Nou, anders moet je iemand gewoon laten gaan.
En dan dus later in elkaar zetten.
Ja, Ja.
Maar soms zeggen mensen wel, denk niet dat ik het nog een keer kan vertellen.
Nee, dan zie je ze een beetje schrikken en denk ik, oh nee, maar vertel maar.
Ja.
Ja.
En misschien is het wel leuk om naar een fragment te luisteren van een verhaal dat geen verhaal werd. Of dat in ieder geval niet in de podcast kwam.
Maar is dat de Marokkaanse vrouw? Die zou
dit
ik heel
is,
graag...
Ja. Dus oh, wat ja, we in de podcastclub doen... Ja. Oh, dat is wel spannend. Wat we in de podcastclub ook doen, is dat we fragmenten laten horen uit de podcast die niet in de podcast zitten. Dus dat is zeer exclusief. En dit fragment is door Chris zelf gekozen.
Ja, nee, ja, ik had het ergens staan. Inleiden? Toen dacht ik, ja. Nee, ja, ik weet niet. Ik zag Marokkaanse vrouw staan en toen...
Je hebt geen idee wat het is.
Ja, nee, niet meer precies. Maar het was, ja... Nou, we gaan luisteren wat dat is.
Leuk,
ja.
Zomergast.
Maar volgens mij hoor je dan misschien ook hoe ik werk, of niet? Nou ja, we gaan luisteren. Ja. Eigenlijk dacht ik van tevoren... Ik begin met de vraag waar mensen bang voor zijn. Oh, ook slecht dus, hè? Ja. Moet je dat zeggen?
Ja, bijvoorbeeld aanslag. Ja? Zoals altijd.
Oh, ik dacht, er is niemand bang voor een aanslag.
Jawel,
hoor. Echt?
Ja.
En waarom bent u dan? Ook hier?
Ja, ook hier, ja. Vooral als mensen verzamelen ergens. Altijd, je bent altijd bang. Bijvoorbeeld voor school, moskee en dat soort markt. Zijn altijd man bang voor iets gaat gebeuren, ja.
Oh, wat grappig. Ik dacht... Ik ga op pad en niemand gaat dat zeggen.
Jawel. Ik wel. Ik ben altijd bang, want ik heb ook kinderen op school. Als ik bijvoorbeeld ambulance hoor, dan mijn gedachte gaat gelijk iets gebeurt. Misschien wat. Ik weet niet wat.
Maar heeft u dan ook al dingen meegemaakt waarvan u dacht, gelukkig het gaat bijna
niet.
Mis?
Nee, gelukkig niet, nee.
Nare dingen in de buurt?
Nee. Nee.
Of bij de moskee?
Nee. Nog niet, maar ik heb altijd de idee, iets gaat gebeuren.
En bent u daar veel mee bezig? Ja, dus.
Soms wel, ja. Jawel.
Dit was dus geen verhaal.
Nee, maar eigenlijk vind ik het wel typisch iets wat bij mijn programma past. Omdat je gaat met een idee. Volgens mij dacht ik toen van, ja, ik ga op pad en ik ga vragen. Weet je, volgens mij was het ook met een aanslag. Toen was er een aanslag geweest. Dat ik dacht van, ja, maar mensen zijn overal... waar zijn mensen nou echt bang voor? En waar ik bang voor ben, is dat mijn kind iets zou overkomen. Dus ik dacht, nou ja, weet je wel, dan krijgen we dat soort verhalen. Maar bam! En vrijwel de eerste die ik interviewde, was dus een vrouw die wel... Toen dacht ik van, wauw, dat vind ik wel eigenlijk wel mooi. Maar zij moest ook weg, later. Toen dacht ik, oh ja, maar wat ik ook mooi vind, en daar maak ik het programma ook, omdat je heel veel... Kijk, ik zit ook borden voor vooroordelen. Ik ben best wel bangig eigenlijk. Dus ik dwing mijzelf voortdurend andere werelden in. Om te kijken of het, weet je wel, van ga er nou eens heen. Weet je, er was een landje bij mij in de buurt met van dat soort zwerfachtige nomaden die dan tentjes hadden neergezet. Nou, achter een groot hek ook nog. Dacht ik, weet je, nou ja, iemand moet erop af, Chris. Weet je wel? Jij moet er nu op af, want dat is je taak om erop af te gaan. En dan blijken daar hele andere figuren te wonen dan je in eerste instantie denkt. En dat zit op een andere manier ook in dit fragment, dat ik toch vraag, ja, maar is er dan iets gebeurd? Maar dat heeft zij dus ook. Zij is bang, maar er is eigenlijk nog nooit iets gebeurd. Dus er wordt heel veel voor aangenomen dingen zitten allemaal in mensen zijn hoofd. Die, als je met elkaar in gesprek gaat, eigenlijk vrij snel verdwijnen. En dat was ook zo grappig. Bij dat landje, die mensen woonden daar illegaal. Maar daar woonde een vrouw. En die vond het niet zo leuk. Want die was ook een beetje geïrriteerd door die mensen. Vond ook een beetje enge mensen. Maar die wilde niks met ze te maken hebben. Juist omdat ze dacht, ja, maar als ik ze dan heel aardig vind, dan kan ik niet meer boos op ze zijn.
Oh ja.
Ja, dus dat is ook een beetje... Dan denk ik van,
dus
ja,
jij kan op niemand meer echt heel boos zijn.
Ja, ja, jawel. Maar in dat geval, bij dat landje, dacht ik echt van... Oh ja. Ja, vond ik wel hele leuke, echt hele leuke mensen. Die
en hoe horen we in dit fragment hoe jij werkt? Want je stelt eigenlijk superveel vragen.
Ja.
Heb ik het idee.
Tegenwoordig zeg ik alleen maar want. Valt me op. Gewoon stilvallen en zeggen want... En dan gaan mensen gewoon weer door. Want is een hele goede tussenvraag.
Want?
Ja, want. Oh, ja, ja, nou, dan moeten ze iets meer verduidelijken waarom dat zo is. Want? Ja.
kan je heel lang doorgaan, kan ik me voorstellen.
Ja.
Is er nog een vraag behalve want? Oh, heel veel vragen. Nou, leuk.
Ja, hoi, ik ben Francesco en ik luister naar al je afleveringen. En degene die mij heel erg bijgebleven is, is die van die winkel die erg verlaten was in je buurt.
Superman.
Ja, ja. Maar ik ben heel erg benieuwd. Je vertelt nu van het eerste contact, niet altijd van leidakje en soms. Maar hoe ging dat eerste contact? En was het meteen dat je dacht, het is een verhaal? Of het is al lang geleden, geloof ik.
Het ging niet goed met die supermarkt?
Ja, het was een heel vervallen winkel.
Ja, en uiteindelijk ga je ze helemaal helpen met een soort...
Maar hoe heette die nou? Er was een supermarktje bij mij, niet echt bij mij in de buurt, maar in een ander wijkje. En die man heette de supermarktman of zoiets. Hij had een soort Superman logo op zijn winkel. Precies, dat vond ik zo grappig. Dus ik ging naar binnen, was gewoon een Turkse man. Met een soort slagerij / supermarkt. En die was heel trots, want hij had een logo, een Superman logo. Want hij had een supermarkt. Toen zei ik, hé, maar hoe kom je nou aan dat logo? Want toen zei hij, ja, dat heb ik gewoon gekregen van een of ander project. En toen ben ik naar degene gegaan die dat project had ontwikkeld. En die vertelde daar meer over dan hij. Toen dacht ik, oh, wat ontzettend leuk. Dat was eigenlijk een winkeltje in Amsteldorp, vlakbij het Amstelstation. Dat is echt zo'n wijkje waar vroeger 52 winkeltjes waren en nu nog maar 4. En om die buurt leefbaar te houden, hebben ze dat winkeltje, ja, maar zeggen, gepimpt. Zodat er ook een koffiehoekje is. Zodat de buurtbewoners gewoon bij elkaar komen. Om elkaar gewoon te ontmoeten. Nou, dat is natuurlijk heel erg iets voor mij. En die man was er zo super trots. Want ik zei ook van, ja, kan ik een foto van je nemen? Ik denk, ja, die man die schaamt zich natuurlijk helemaal kapot. Voor dat. Maar die ging echt met een schort helemaal voor zijn winkel staan. Met dat Superman logo. En toen dacht ik, ja. Maar ik ben dus eerst tegen die man aangelopen en toen, want die sprak niet zo goed Nederlands, toen ben ik met die vrouw gaan, die heeft me de telefoonnummer gegeven van die vrouw die dat winkeltje had gepimpt. En toen ben ik nog met zijn dochter gaan praten. Dus dan, ja, je zwerft een beetje heen en weer.
Maar die mensen hadden wel meteen zin in om mee te doen aan een podcast.
Ja, ja. Oh, mensen vinden het altijd, eigenlijk de meeste mensen vinden het hartstikke leuk om ondervraagd te worden. Ja, en omdat meteen de regel ook is, ik ben de baas. Kan je ook meer. Dus ik durf natuurlijk meer te vragen met een microfoon dan... Ik ga niet naast iemand zitten bij een bushalte en de hemd van zijn lijf vragen. Tenminste, dat is ongepast, maar met die microfoon kan alles.
Ja. Ja.
Er waren nog veel meer vragen. Dus ik zie dat Tess een vraag heeft. Je moet even wachten tot de microfoon er is. Oh shit. Ik ga naar Tess ervoor gaan.
Heb jij nog goedkeuring nodig nadat je iemand hebt geïnterviewd, dat zij weten dat ze in een podcast terechtkomen?
Nee, ik probeer altijd heel erg duidelijk uit te leggen, dit is wat ik doe en zo werkt het. En wat ik ook merk, is vaak ben ik meerdere keren op een plek. Dus dan kom ik eerst een winkel binnen, dan praat ik met iemand, die kijkt me aan, wie is dit? Dan zeg ik, ja, maar ik ben de man met die microfoon. En dan geef ik een kaartje. En als ik dan nog een keer terugkom, nou, vaak is het zo dat mensen dan even gekeken hebben of geluisterd hebben van, oh, wat is dat eigenlijk voor een figuur? En vaak is het dan, oh, weet je wel, die man is wel, dat is een mooi programma, of die mensen vinden het oké. En dan is het ook wel weer duidelijk. En dat is nu wel handig dat ik heel veel afleveringen heb. Dus ik kan gewoon zeggen, dit maak ik. En dan kunnen mensen
En ze zeggen nooit van, ik wil het luisteren voordat je het publiceert of zo.
Dat zeg ik ook. Ik zeg, ja, doe mijn best. Zoiets. Kijk, in principe zie ik het als een cadeau dat mensen mij hun verhaal geven. Dus ik probeer ook weer een cadeautje, zeg maar, ik probeer het goed te verpakken.
Zij geven jou een cadeau en dat herpak
jij. Ja, dus ja. Zoiets.
Ja. En dan krijgen de luisteraars het weer cadeau.
Ja, zoiets.
Tess.
Hallo. Ik ben Tess. Alleen ik wou eerst zeggen, dat winkeltje heette, geloof ik, de Buurt Superman of zo.
Ja, heel goed. Dankjewel, Tess.
En wat is van jezelf je lievelingsaflevering?
Ja, dus eigenlijk die met die muziek, met die man van die Roemeense liefde. Omdat dat... Kijk, ik heb ook een vrij spectaculair verhaal gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind eigenlijk iets wat bijna neigt naar het hele gewone, waar een soort heel persoonlijk rafelrandje overheen zit. En mensen die je bijna nooit zou spreken, bijvoorbeeld die accordeonleraar, dat vind ik zelf het mooiste. Wat ik ook heb, is soms dat ik mensen spreek waar ik niks mee kan, maar dan vind ik het wel heel leuk dat ik ze gewoon gesproken heb. Dus mijn accordeonleraar is mijn lievelings.
De muziekaflevering.
Ja. Ik weet niet of dat de beste aflevering is, maar het verhaal van de accordeonleraar.
Volgende vraag.
Ja, Wijnald Speelman van 3FM ben ik niet hoor, maar een vriend van mij, die heeft mij getipt op jouw podcast. Hij zei aflevering 10, daar ja, moet je dat is echt die naar luisteren. Die heet Onvoorstelbaar. Zal ik even twee stukken, wil je het zelf vertellen waar die over ging? Of?
Nee, zeg maar. Okay, ja, heel kort. Jij hebt een hele mooie stem. Dus,
voor de mensen die het niet weten, de 10e aflevering staat in het geheel in het teken van een bijzondere zoektocht. Jaren geleden werkte Marijtje in een muziekwinkel waar ze gebeld werd door een oudere vrouw. Die vertelde dat er een straatnaam naar haar overleden man was vernoemd. Haar man bleek, zonder dat ze het ooit geweten had, voor de oorlog een bekende jazzdrummer te zijn geweest. Ik heb hem geluisterd, ik had echt kippenvel. Maar ik vroeg mij af, hoe lang was je daarmee bezig
een om maand
het allemaal uit te zoeken?
Een maand.
Een maand.
Ja. Oh, nee. Nou, dat is
deadline.
Kan je er iets meer over vertellen? Of? Een maand.
Een maand.
Een maand. Ja, het grappige is, hoe later...
Je ging graven en...
Ik ging graven en het is ook gewoon... De chrono... Er zit geloof ik... Nou ja... Het is ook chronologisch. Dus eigenlijk klopt alles toevallig in die chronologie. Want laatst sprak ik iemand die zei van... Ja, je hebt het heel kundig in elkaar gezet en weet je wel... maar het was gewoon wat dat was. Dus het was een soort raar verhaal uiteindelijk met een soort enorme climax die ik ook niet helemaal kon voorzien van tevoren. Wat was je vraag? Wat is mijn antwoord?
Ja, waarom heb je er zo lang over gedaan?
Want?
Je was zelf een trechter ingevallen.
Ja. Het was een verhaal. Kijk, Marijtje zei, ik had Marijtje gebruikt in de aflevering over muziek. Die had voor mij een muziekje uitgezocht. En die zei, ja, ik ben ook een keer gebeld door een vrouw. Die zei, er wordt deze week een straatnaam naar mijn man vernoemd, want die schijnt jazzdrummer te zijn geweest voor de Tweede Wereldoorlog. Daar weten we niks van. Heeft u misschien wat platen? Want ze werkte bij een platenzaak. Dus dat was het, de informatie die ik had. En ik had een naam van Kleef. Dus toen ben ik gewoon op internet gaan zoeken en ik heb jazzmensen benaderd om zoveel mogelijk informatie over die Van Kleef. Dus ik kwam ook steeds meer te weten over die man. En, dat vond ik een hoogtepunt, ik kwam ook bij Adres Onbekend. In de radio-uitzending van Adres Onbekend met Ron Kas. Want ik liep wel vrij snel vast. Ik kon niet, en toen, maar dat het programma werkte natuurlijk heel goed. En die hadden een oude huishoudster gevonden van die jazzdrummer. Maar dan zie je ook hoe verhalen werken. Want het was eigenlijk helemaal niet zo dat zij niet wist dat haar man jazzdrummer was. Dus er bleken wel dingen anders te zijn dan anders. En toen kwam ik bij een journaliste. En dat was wel zo. Die vertelde op een gegeven moment een heel raar verhaal. Ja, maar nu gaan we dat hele verhaal vertellen.
Je moet eigenlijk niet spoilen, ja, nee. Nee, je moet gewoon gaan luisteren.
Maar het was gewoon, ja.
Maar heb je het geluisterd of niet?
Ja, dat...
Oké, ja. Oh, je zei kippenvel, sorry. Nog één vraag.
Ik heb nog geen vraag beantwoord.
Ja, hoe lang heb je erover gedaan?
Oh ja, een maand.
Een maand.
Ja.
Ruud Sanders van Tech45 Podcast. Ik had een vraag. Je gaat natuurlijk, je stapt op mensen zomaar af. Is dat ook wel eens een keer misgegaan?
Ja, maar daar heb ik wel ik doe dit eigenlijk best wel lang. Dus ik heb er wel snel een antenne voor om heel snel te zeggen, dan loop ik weer door.
En kun je een voorbeeld noemen van wat je onder andere eens een keer is overkomen? Of, je bent nooit in een serieuze situatie terechtgekomen.
Ik heb een keer, maar dat was voor een heel ander programma, mocht ik in een gevangenis met mensen praten in Vught. Dat zijn niet heel oké mensen aan zich. En daar was op een gegeven moment een jongen die tegenover me zat. En dat ik dacht, ja, maar je bent gevraagd om tegenover me te zitten. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ik stop met dit gesprek. Want dat was een hele enge gozer. Maar
je was gewoon bang.
Nou, dat vond ik echt heel eng. Dus het was gewoon, ja, ik was gewoon daar uitgenodigd en die jongen had ja gezegd. En die begon echt een beetje dreigend naar me te kijken. Of nou, het voelde gewoon niet goed. Dus toen zei ik, nou weet je, ik ga weg. Maar op straat kan je heel snel zeggen van, ik doe het niet. Ik stond vorige week ook bijvoorbeeld in, toen dacht ik, oh ja, dat is ook wel handig. In een supermarkt. En toen was ik aan het praten met de man van de supermarkt. En toen kwam er iemand langs de supermarkt in, een vrouw. En die maakte een opmerking. Toen maakte ik een opmerking terug. Maar die vrouw is niet helemaal oké. En die begon tegen mij te praten. Maar dat is ook een goede tactiek. Heel langzaam achteruit lopen. Ja, dus ben ik heel langzaam gewoon achteruit gelopen. En ben ik gewoon achter een stelling gaan staan. Ja, dat kan ook allemaal. Gewoon weglopen, heel langzaam. Ik zei, ja.
Gewoon
ja,
niks
ja,
zeggen.
Ja, ja. Dus eigenlijk, tip. Dat is, ja. Of gaan zeggen, oh nee, maakt helemaal niet uit hoor. En dan loop je weer door. Volgens mij had ik ook zo'n fragmentje van dat je, wat ik heel vaak, ik heb ook één keer erin, in mijn uitzending, dacht ik van, ja, mensen moeten toch wel weten dat het gewoon heel vaak nee is. Dan hoor je alleen maar nee. Ja.
We hebben nog wel een fragment, toch?
Nee, die heb ik niet in de presentatie gezet. Nee.
Nee. Is wel er nog een vraag.
Wel een vraag. Maar we gaan ook zo naar het volgende blokje, hoor. Ik vind het heel leuk, al die vragen. We hebben ook een draaiboek.
Sorry, lieve. Ik wil niet je draaiboek verpesten. Ik heb nog nooit naar je programma geluisterd of naar je podcast geluisterd. Maar ik was eigenlijk benieuwd hoeveel mensen dat wel doen. En of je ook een beeld hebt van of die mensen heel gecentreerd zijn in jouw wijk. Het gaat me niet om de.
Oh.
Gaat mij niet zozeer om de, die cijfers of wat dan ook. Maar dat idee van jou, van in een andere leefwereld stappen. Ik denk dat dat heel interessant is, vooral als dat in een wijk gebeurt. Omdat je dan ook de wijk een beetje verandert. Dus ik vroeg me af,
ja.
Luisteren, is dat geconstateerd?
Ja, ik ben dus heel zichtbaar in mijn eigen wijk. Maar als je naar mijn programma luistert, hoor je niet waar het is. Behalve dat mensen heel Amsterdams praten. Maar mijn idee was, ik wil het gewoon over een wijk hebben. Dus als je in Utrecht woont, zou het ook over jou. Ik wil heel graag dat mensen denken, het gaat over mijn wijk. Of het nou in Venlo is, in Utrecht, in Groningen of bij mij in Amsterdam.
Maar bereik je veel mensen uit Amsterdam-Oost met de podcast?
Nou, ik word wel eens herkend van de podcast. Maar het is natuurlijk gewoon, ik word gewoon in heel Nederland beluisterd.
Maar op zich was deze vraag een perfect bruggetje naar het volgende blok. Dankjewel, Luc. Dat is namelijk de fans, want we zitten hier op een podcastfestival. Dat is voor makers en voor fans, dus we hebben veel fans in de zaal. Ik zie hier weinig t-shirts, maar je hebt wel dingen gedaan voor je fans, naast dat je dingen hebt gemaakt. Bijvoorbeeld t-shirts aangeboden.
Ja, dat is niet echt iets doen voor je fans, toch?
Nou ja, koop als de NPO niet betaalt, dan moet iemand anders dat doen. En dat, je mobiliseert een hele groep, toch? Hoeveel t-shirts heb je verkocht, is bijvoorbeeld een vraag.
Nou, ik denk iets van 80 of zo. Best wel veel. Ja, en ik heb dus ook clubcards. Ja. Voor mensen die dat niet weten. Je kan ook een clubcard kopen. €25. Jij hebt hem. En het is de enige kaart waar je helemaal niks mee kan. En die is, dat is echt een groot succes. Oh ja, dit zijn mensen die t-shirts hebben. En dan opgestuurd.
Dit is de clubcard. Je kan hem niet zien, maar je mag hem straks wel aanraken.
Of je kan erin kopen.
Of je kan erin kopen. Heb je ze bij je? Net op?
Nee, ik heb ze niet bij.
Maar dit zijn foto's die mensen jou sturen, gewoon van, hoi, ja. Ik ben fan en ik heb een t-shirt.
Ja, dat is wel leuk, want in de vakantie bijvoorbeeld gaan mensen dat allemaal binge luisteren op vakantie. Dus dat stel daar was volgens mij door China aan het reizen. En die sturen dan duimpjes en ook wat foto's van hun vakantie. Ja. Maar dat is super leuk, hè. Dus dat je vanuit, ik heb ook mensen die dan in Colombia, of die, er was laatst weer iemand die zei, ik wil een t-shirt bestellen, want we hebben heel Italië doorgereden terwijl we naar je luisterden. Dat vind ik, ja, super gaaf.
En is dat een soort van souvenir aan hun vakantie?
Ja, van, ik wil voor mijn vriend dan zo'n t-shirt.
En die clubcard, hoe kwam je erbij om iedereen om zo'n clubcard te verkopen waar je niks mee kan?
Nou, eerst dacht ik, dan doe ik een clubcard en dan kunnen mensen allemaal dingen mee. Maar toen dacht ik, ja, ik had die clubcard al. Maar ik dacht, ja, wat kan je hier eigenlijk mee? Toen dacht ik, ja. Het enige wat ik, maar namelijk, toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk een mini-omroepje zijn in mijn eentje. En vroeger kon je dan, als je op de NCRV-gids, volgens mij, abonneerde, dan kreeg je een Jan Jans en de kinderen dekbed overtrek of zoiets. Toen dacht ik, ja, zoiets. En toen dacht ik, ja, ik moet in ieder geval zo'n clubkaart hebben, want als je, nou weet je, als je van Natuurmonumenten bent, dan krijg je ook een kaart. En toen had ik die clubkaart al, toen dacht ik, ja, maar het is ook misschien best wel grappig dat je er juist niks mee kan. En er staat wel op hoe je kan luisteren. Dus als je fan bent, kan je wel aan andere mensen laten zien van, hey, maak even een foto, dan staat er uitgelegd hoe het werkt. Meer is het niet.
Hoeveel van die kaarten heb je verkocht?
Nou, meer dan 100. Dus ik heb op een gegeven moment moest ik ook 100 bij bestellen. Dus die ben ik ook weer aan het verkopen. Dus het gaat en sommige gaan, en mensen geven soms meer geld ook. Dat is ook heel grappig. Dus het is 25 euro. En er zijn heel veel mensen die dan 25 euro 1 of 50 euro 8, weet je wel. Maar soms ook mensen die 50 euro geven. Heel grappig.
En krijgen ze dan 2 kaarten?
Nee.
Zie je? Ja.
Maar volgens mij heb je hele trouwe fans.
Ja. Die zijn heel Marokko doorgereden met linksonder. Ja.
En hoe belangrijk vind je dat? Of hoe erg had je dat van tevoren bedacht? Dat je interactie wil met je luisteraar?
Ja, wist ik dat. Dat kwam ook pas gaandeweg. Omdat je dus als radiomaker krijg je nooit reacties. Maar omdat je bent best wel bereikbaar op een of andere manier. Het is ook, ik ben ook best wel bereikbaar.
Ja, ik kan me voorstellen dat het contact veel laagdrempeliger is. Dan kan je gewoon mailen met een foto.
Ja, dat is toch best wel grappig.
Ik ben even vergeten, maar roep je ook mensen om te reageren?
Nee, volgens mij van mijn eerste uitzendingen zeg ik wel een soort Gmail-contact. Maar ik ben ook, dan zeg ik ook dat ik op Facebook te volgen ben, maar daar ben ik inmiddels al helemaal niet meer. En Twitter ook niet.
Maar dat kan je gewoon uitmonteren?
Nee, dat doe ik niet. Want wat je hoort is gewoon wat het is. Ja.
Je gaat nu niet meer sleutelen in oude afleveringen, bedoel
je? Nee, want het lijkt me, vind ik ook wel leuk als je dan luistert van, oh, hij zoekt mensen die hem willen sponsoren. Dat je denkt, oh, nou, zal het hem lukken? En op een gegeven moment zit er dan een sponsor in. Dan denk je, nou, het is hem gelukt. Dat is ook wel, ja.
Spannend. Dus ja, dat is nog, misschien kan je dat aan deze zaal vragen. Je bent gesponsord door de Coffee Company.
Ja.
Dat hebben we allemaal meegekregen als we geluisterd hebben, maar dat is nu, houdt nu op.
Dat houdt nu op. Dus ik heb geen nieuwe hoofdsponsor. Dus ik zoek nog een nieuwe hoofdsponsor, weet je, een hele leuke nieuwe hoofdsponsor. Dus ik heb wel de Coffee Company ooit zelf benaderd, omdat ik dacht, kijk, toen ik begon was iedereen in Hilversum, waren er toen ook al, hè, er was 5 jaar geleden ook al van dat soort middagen over, waar gaat de radio heen? En toen was ik daar ook, toen zei ik, nou, ik ga voor mezelf beginnen. Er was heel veel mensen, ja, maar verlies je dan niet je journalistieke onafhankelijkheid en zo? Terwijl ik dacht, shit man, ik ben hartstikke hard bezig om geld bijeen te verzamelen buiten de NPO om. Toen dacht ik, oh ja, dus mensen in Nederland zijn redelijk kritisch. Zorg dan in ieder geval dat de eerste sponsor die je hebt bij je past. Ik zit altijd bij de Coffee Company. Toen dacht ik, ja, weet je, ik heb ze gewoon eigenlijk gestalkt, min of meer. En er zat één iemand, was er bij de Coffee Company, die zit nu ook in de zaal. En die zei, oh, volgens mij moeten we dat doen. Toch? Ja, nou ja.
Want?
Hè?
Nee,
want ze zei, ja, toen ging ik met ze praten. Ik ging met mensen praten, die zeiden, ja, we hebben helemaal geen marketinggeld. Dat doen we eigenlijk nooit. Toen dacht ik, oh nee, ik zie ook nooit eigenlijk in de stad posters van de Coffee Company. Maar het was echt heel leuk. En ik mis het ook best wel. Want ik belde gewoon met iemand van de Coffee Company. Ik zeg, ja, heb je weer een leuk koffie? Wat zullen we nu weer eens doen? En ja, daar kon ik gewoon echt gewoon leuke... Het waren allemaal ook leuke mensen. En ik
maar
heb
waarom
ook,
stoppen ze dan daar nu mee?
Ja, omdat na 2 jaar was het... hè? Het geld is echt op. Dat heb ik trouwens niet gezegd. Maar het geld is echt op bij de Coffee Company.
Maar
het grappige was, ze zouden eigenlijk maar 1 jaar sponsoren, maar ze vonden het heel leuk. Dus hebben ze nog 1 jaar gesponsord. Toen was het geld op voor dit soort rare dingen. Maar ja, ik vond het zelf erg leuk, omdat ik echt verhaaltjes over koffie maakte die echt in de uitzending zaten. Dus het was echt gewoon, het liep wel redelijk leuk door.
En je had niet het gevoel dat je journalistieke onafhankelijkheid in het geding kwam?
Nee, helemaal niet. Nee.
Nee, want je bent wel helemaal onafhankelijke maker.
Ja.
En hoe belangrijk is dat voor jou?
Nou, dat ik helemaal zelf kan doen wat ik wil, dat is inmiddels wel heel belangrijk. Ja, dat niemand zich met mij bemoeit. Ik kan nu ook heel snel switchen. Als je in Hilversum werkt, moet je een idee pitchen. Dan gaan ze zeggen, ja, dat is wel een goed idee, probeer het. En als je dan aan het opnemen bent, dan moet je vaak bij dat onderwerp blijven. Dus dan heb je misschien iemand geïnterviewd die een hele slechte verteller is. Maar dan moet je heel lang gaan sleutelen aan dat verhaal, want je zou dat verhaal gaan maken. En nu, heel vaak heb ik iemand en ik denk, ja, het stond niet goed, ander verhaal. Dus ik kan heel snel een ander verhaal gaan opnemen.
En nu heeft de NPO een podcastfonds uitgebracht. Kan jij daarbij...
Ik denk niet dat daar heel veel geld in zit. Ik denk dat er zit wel heel veel geld in. Ja, er zit wel heel veel geld in.
Oh, hoor uit de zaal dat er heel veel geld in zit.
Meer dan met Mediafonds. Ja. Maar ik denk dat het goed is als de NPO nu geld geeft aan heel veel makers om een paar afleveringen te maken.
Om het gewoon uit te proberen.
Ja, maar ik heb daar niet zoveel verstand van. Ik ben gewoon aan de slag. Dus ik weet ook helemaal niet over wat er allemaal nu allemaal gaande is. Ik weet alleen maar dat ik ooit zei, ik wil een podcast maken en toen kon dat niet. Ja. En nu is het hippe woord in Hilversum.
Zullen we nog een paar vragen doen? Dan zijn we eigenlijk een beetje aan het eind.
Ik heb wel eens een aflevering gehoord waarin je ook gebruik maakt van acteurs.
Ja, dat zijn de bijna echte verhalen.
Ja.
Ja.
Kun je iets vertellen over wat voor rol je die toedicht en in welk stadium van jouw plannetje je hen die rol toedicht?
Ja, nou, dus het onderwerp heb ik bedacht is politie. En dan denk ik, ja, ik ga een scènetje schrijven met politie. En mijn vriendin, Paulien Cornelissen, schrijft altijd een telefoondialoog rond dat thema. En dat is eigenlijk voornamelijk met Cecile Heuer, actrice. En die wordt dan door iemand opgebeld, een van mijn acteurs, omdat we Cecile gewoon heel erg leuk vinden. Dus ze schrijven altijd iets voor Cecile, omdat we die gewoon heel erg leuk vinden. En dan over de politie. En het grappige is, Cecile zit gewoon thuis. En ik heb gewoon een app en dan bellen we haar gewoon op. En ze zit thuis met die blaadjes. Ik heb ook wel eens een keer bij de thuis gezet, zit heel keurig. Heeft ze dan doorgenomen en dan zit ze gewoon die scène te spelen. En ik zit thuis bij mij met een van de acteurs, die wonen gewoon bij mij in de buurt. Ja, ik heb gewoon mensen gezocht die bij mij in de buurt wonen. Dus dan hobbelt... Nee, het heeft niks... In elke aflevering komen gewoon... ook scènetjes, behalve in die hele lange aflevering, want daar past er niet een scènetje bij. En het is gewoon omdat ik het leuk vind, ook voor de afwisseling, hè, dat ik echt gewoon mensen zinnen in de mond kan duwen, dat is heel fijn. Van, dit moet je zeggen, ja. Want dan kan ik die frustratie weer kwijt van, waarom zeg je dat nou niet zo goed, weet je wel?
Omdat de mensen die je echt interviewt, dat ja. Dan maar niet zeggen.
Ja. Dus dan, ja. Dus dan, ja. Bij documentaire moet je natuurlijk heel veel verschuiven voordat je een goed verhaal hebt. En dat hoeft bij... Die dingen staan er ook zo op. Weet je, dat zijn 3 takes. Het zijn ook maar hele korte scènetjes. Mensen kunnen hun tekst erbij houden. Super gaaf. Ja, ontzettend leuk om te doen, vind ik. Ja.
Nog een vraag?
Nu de Coffee Company geen geld meer heeft, hoe lang kun je door?
Ja, weet ik niet. Ja, het stomme is, ik vind het natuurlijk zo leuk. Maar ik word ook geholpen door Dag en Nacht Media. Die verkopen gewoon losse advertenties voor mijn afleveringen. Maar ik heb toch wel het idee dat er een bedrijf het leuk vindt om ook gewoon leuke portretjes te krijgen van of verhaaltjes over hun eigen bedrijf. Dus, ja, aan de andere kant heb ik ook wel goede hoop. Maar ik moet zeggen, het duurt nu al 4 jaar. Hè? Dus dat vergeten heel veel mensen. Het duurt eigenlijk voor... Ik was misschien niet eens van een van de eerste, denk ik. Ik zei gewoon dat ik een van de eerste was om een beetje op te vallen. Maar... het duurt nu al 4 jaar en het valt me toch best wel tegen dat het dus in de reclamewereld eigenlijk nog niet heel erg ontdekt is. Het begint een beetje te komen, maar ik denk ja, wat mensen niet weten is dat het een heel goed publiek is. Het is heel trouw, ze luisteren al die afleveringen af. Het is heel jong publiek. Ik denk dat je ook, het enige is, we kunnen niet echt zien wie er luistert, dus niet, maar je kan wel een beetje... inschatten dat het mensen tussen de 25 en 45 zijn, maatschappelijk geïnteresseerd. Weet je wel, aan de hand van dat soort dingen, denk ik dat het best wel interessant is voor bepaalde partijen.
Ja, ze moeten zich alleen nog beseffen dat het interessant is.
Ja.
Nog een vraag?
Ja, want ja, ik riep de hele tijd in het begin. Op een gegeven moment had ik heb nu geloof ik 25.000 luisteraars of downloads per aflevering. Toen dacht ik, ja, maar dat zijn weet je, net zoveel abonnees als Vrij Nederland. En daar ga je heel veel advertenties langs. En bij mij moet je er doorheen. Je kan er niet omheen. Ja, je kan wel doordrukken, maar dat doe je niet. Nee, maar snap je dus dit? Ik denk van, hé, maar hebben mensen dan nog steeds niet door hoe sterk het is? Dat begrijp ik echt niet. Dus ze hebben allemaal, en die mensen verdienen heel veel geld, hè? In de reclame en marketing. En toch hebben ze het niet door dat het een heel sterk iets is. Dat vind ik echt heel... Toch? Ja, vind ik heel vreemd.
Was er nog een vraag hiervoor?
Ja, dank voor dit laatste. Want dat ga ik ook weer gebruiken als ik een podcast wil verkopen. Welke app gebruik je om
telefoongesprek op te nemen?
Tape a call.
Oké. Okay. Maar ik had eigenlijk een andere vraag.
Niet te lange dingen. Ik heb ook een... Oh, sorry. Korte dingen mee opnemen. Ik heb ook een keer dus een heel hoorspel. Eén aflevering was een heel hoorspel. Had ik ook hiermee opgenomen. Uiteindelijk helemaal opnieuw moeten doen in de studio. Dus... Dat is niet heel hard betrouwbaar.
Mensen vertellen jouw verhaal. Je bent, denk bijna een soort van psycholoog. Haast. Lever je ook nazorg?
Of ik nazorg lever?
Is dat nodig? Is het nodig wel eens nazorg?
Dat niet. Meestal hobbel ik nog wel een keer langs of zo. Nee. Meestal is het wel afgerond. Als het klaar is.
En kom je nog wel eens mensen in de buurt tegen?
Ja.
Die zeggen, hoezo heb je mijn verhaal niet?
Nee, want dat zeg ik ook onmiddellijk. Ik zeg onmiddellijk, ik verzamel verhalen. Ik spreek heel veel mensen. En er komen maar een paar in mijn aflevering. Want dan hoef ik ook niet mailtjes te verwachten van... je was er helemaal niet. Dus dat zeg ik altijd meteen. Ja, misschien ga ik het gebruiken.
Het is tijd voor de laatste vraag, als er nog een vraag is. En anders... kijk. Sikko.
Van Fris en Vuur, liedje. Wat ik me afvroeg, ik krijg die mevrouw in de supermarkt niet zo goed meer uit mijn hoofd. Kom jij veel verwarde mensen tegen?
Ja hoor, ja.
Op straat. En hoe ga je daarmee om? Want dat lijkt me echt oprecht...
Achteruit lopen.
Ja.
Ja.
Maar mensen kunnen ook agressief worden als je bijvoorbeeld onbeleefd bent of zo. Zeg maar, wat is je modus?
Gewoon weglopen. Ja, heel rustig weglopen. Ik kom best wel veel gekke mensen tegen of agressieve mensen in mijn periferie. Maar dan moet je dus heel snel... Ja, ik heb wel... Ja, dus voor de zomer had ik wel een vrouw die heel erg... Kijk, mensen zien wel dat je aan het opnemen bent. Dus als er een verward iemand is... En die ziet die microfoon... Dan komen ze wel op af, hoe klein mijn apparaat ook is. Maar die laat je dan even gaan. Weet je wel? En op een gegeven moment... En dan ben ik weer... Ja, ik ben ook een schoolmeester. Dus dan zeg ik van... Ja, nu is het gewoon klaar. Want ik ben met deze meneer aan het praten. Sorry. Ik zeg, nou, je hebt je verhaal gedaan. En nu moet je weglopen.
Ik zou die aflevering wel eens willen horen.
Over corrigerend optreden?
Ja, een aflevering met deze mensen erin.
Ja.
Het is een heel gedurfd project, kan ik me voorstellen.
Ja.
Het wordt veel over gesproken ook, dat er veel verwarde mensen zijn in Nederland.
Ja. Dat vind ik wel op zich een goed onderwerp. Maar om naar heel veel verwarde verhalen te luisteren. Ja, het kan interessant zijn.
Neem het mee.
Ik neem het mee.
Chris, ontzettend bedankt dat je er was.
Ja, je hebt je verhaal gedaan. Je mag nu
weglopen. Dankjewel.
Applaus. Voor de luisteraar, Chris is nu heel langzaam achteruit aan het lopen en dan doen wij de aflevering. Dit was dus de start van het tweede seizoen van de podcastclub. In het eerste seizoen, dat nu ook als podcast online verschijnt, elke maand, dus echt heel erg veel vertraagd. Maar ja, wij zijn drukke mensen toch, Misha? Wie hebben we daar allemaal gesproken al?
We hebben Audiocollectief Schik gesproken, Nicky Dekker, Peter Buurman gesproken...
Ja,
Marco Raaphorst.
Kostgangers. De Kostgangers, ja. Dat was de laatste. Check in je podcast app de Podcast Club. Dan vind je ons vanzelf. Het is een groen logo met Podcast Club erop. En abonneer.
Op een gegeven moment komt deze avond er ook in.
Ja, dat is leuk als je dat nu geluisterd hebt, dat je dat terug hoort. En dan gaan we denk ik nu gewoon het festival afsluiten, toch?
Ja.
En ik wil ook nog Paul bedanken, dat vergeet ik altijd. Paul, bedankt voor de techniek.
Het podcastfestival werd georganiseerd door het Podcastnetwerk. Hou onze website en social media in de gaten als je wil weten wat we allemaal doen.